Goed, hartelijk welkom allemaal. We namens de organisatie, de jeugdleiding van de Moria Kerk. Het leek ons een goed idee om met elkaar na te denken over het thema seksualiteit en intimiteit. Ik wil graag eerst met jullie een gebed uitspreken om de zegen van de Heer over deze avond af te smeken. Daarna dan zullen we zingen en daarna zal ik nog een stukje lezen en daarover kort iets zeggen. En dan zal ik de spreker aan het woord laten. Dus ik zou eerst graag met jullie willen bidden. Lieve Vader in de hemel, tot u mogen we naderen in het gebed. Heer, u weet met welk doel we hier bij elkaar zijn. En wij bidden om uw zegen. En Heer, daarbij hebben we het toch zo nodig dat u met uw geest de woorden wilt zegenen en onze harten wilt openen. Wilt u de belemmerende dingen die dat kunnen belemmeren, de loop van uw woord en de heerlijkheid van het evangelie, Heer, wilt u die toch wegnemen. Hierop dat we aan het eind van deze avond niemand anders zullen zien dan Jezus alleen, die de weg, de waarheid en het leven is, die werkelijk geborgenheid wilt geven in de gebroken wereld waarin wij leven, door onze eigen schuld. Dat belijden we u, Heere, dat wij zondaren zijn voor uw heilige aangezicht. Maar Heere, we danken u ook dat u een weg heeft geopend door uw eigen Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde te sturen, opdat we zalig kunnen worden. En Heere, die weg die wordt ons toch elke keer weer voorgelegd. Heere, juist ook als we vermoeid en belast zijn om tot u te komen. Want Heere, u wilt al die vermoeidheid en die belastheid wegnemen. Ja, sterker nog, u heeft het op zich genomen. En u heeft uitgeroepen aan het kruis van Golgotha. Het is volbracht en daarbij is het niet gebleven. U bent opgestaan, u bent opgevaren naar de hemel. En Heere, daar bidt u nog steeds of er nog mensen toegebracht zullen worden. Schapen die afdwalen, die de intimiteit nog moeten missen om met een herder toch op te trekken. Heere, zou deze avond daarvoor tot een zegen mogen zijn voor ons allen. Dat bidden we in de wegnemen van al onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Willen we nu graag eerst zingen op Psalm 119, vers 5. Zo lezen uit Hebreeën 12. Maar als je beseft wat er voor Hebreeën 12 staat, in Hebreeën 11, dan lezen we over de wolk van getuigen rondom ons vanuit het Oude Testament, die al spreken over de komst van Jezus en die ook geloofden dat hij de ware Messias was. En dan moeten we denken aan Rachab, aan Simson, Als we denken aan dit thema, ook personen die toch ook een hele bijzondere rol hadden in het Oude Testament en besmet waren met de zonde, zoals ieder van ons. Maar zij, het behaagde de Heere om juist door hen, door tollenaren en zondaren, heen te werken. En ze worden dus ook vernoemd, deze beide personen die ik zojuist noemde. En Hebreeën 12, die volgt erop. Dat wil ik graag met jullie lezen. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want, aanmerk deze, die zodanig een tegenspreker van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot een bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heren lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen, want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Nou, zojuist noemde ik die twee personen. Als we het hebben over het thema seksualiteit en intimiteit, maak ik zelfs docent, maak mee hoe de leerlingen denken over dit thema en vaak ook gniffelend. En dat zegt wel iets over het teren van dit onderwerp. Dat intimiteit en seksualiteit, dat het echt heel dicht bij elkaar liggen. En als we het hebben over intimiteit, betekent dat altijd een verbondenheid. Een verbondenheid tussen personen. En dat gaat over emoties. Dat gaat over verlangens. En dat is iets wat het hart raakt. Dat gaat over lichamelijkheid. Dat gaat over emotioneel welzijn. Dat gaat ook over geestelijk welzijn. Over onze ziel. En als we ook bedenken wat de Bijbel erover spreekt. En dat Christus er zelf over spreekt. Dat hij een bruidsgemeente hier op aarde en in de hemel heeft. Dan hebben we het over de hoogste vorm van intimiteit. En als we lezen wat we juist hebben gelezen, en dan met name in vers 1 en vers 2. Dan zien we dat het gaat over een last, afleggen van een last. En misschien ervaar je dat zelf in je leven, dat je een last hebt. Misschien gaat het ook over dit thema, een last die je meedraagt. Dan vraagt de Heer aan ons, leg dan al die last maar van je af. En al die zonden die je lichtelijk omringen, leg dat maar van je af. En dat kan alleen maar door de intimiteit met de Heere God, met Jezus te mogen ervaren. Daarom staat er ook zo mooi in vers 2. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Hij geeft alleen de ware vrede. Hij geeft ook alleen maar de ware rust. En kan je ook alleen maar van de last die je omringt afbrengen. En daarvoor hebben we ook spreker Wilbert Weert uitgenodigd. Hartelijk welkom Wilbert. Dat je met ons wil spreken over het thema. We hopen en bidden dat het mag leiden tot wat ik zojuist ook noemde. Het afleggen van last en het oog te vestigen op hem die dat alleen kan. We willen graag eerst Wilbert Weert zo aan het woord laten. En daarna dan vervolgen gewoon het programma. En dan moeten we hopen na de pauze elkaar nog te spreken. Naar aanleiding van de vragen die het oproept, wat we hopen. Dus dan wil ik graag het woord aan jou geven.
Goedenavond. Jullie zeggen niks terug. Wat mij betreft mag het. Goedenavond. Ik verwacht wel van jullie wat medewerking. Want in het programmaboekje zag je dat briefje voor de vragenronde. Als je dan een vraag hebt, kan je die straks invullen, anoniem. dubbelvouwen. En waar laat je de vraag eigenlijk dan... Oké, dus dat doen we dan na de collecte en in de pauze. Marina komt in de pauze langs. Stop hem niet in de collectezak, daar was het geld voor in bedoeld. En dan gaan we die na de pauze, gaan we die vraag behandelen. Dus maakt niet uit wat je ook te vragen hebt. Ik sta voor alles open. Misschien kennen jullie RevoWeb. Daar staan meer dan 15.000 vragen op. Waar gaan de helft van de vragen over? Over seks, ja, precies. En daar beantwoord ik ook de vragen die daarover gesteld worden. Voor RevoWeb. En ik vind het ontzettend leuk om te doen. Had je al een vraag? Niet? Waarom ben ik nou gevraagd vanavond om me iets over seksualiteit te vertellen en over intimiteit? Dat vroeg ik net even aan Marina. En die zei, ja, ik googelde en toen zag ik een YouTube-filmpje en toen werd ik uitgenodigd. Nou, zo is het gegaan. Dus vandaar dat ik hier sta. En voor degenen die dat niet weten, die maar niet gegoogeld hebben, even iets over wat mijn dagelijks werk is. Dat is handig om, denk ik, te weten van, wat heeft mijn werk nou te maken met dat onderwerp seksualiteit en intimiteit? Toch of niet? Ja. Oké, kunnen jullie het goed zien in het scherm? Mooi. Nou is mijn batterij is op. Maar ik denk dat ik andere heb. Ja, ik heb wel wat. Het was wel spannend. En nu is het extra spannend. Kijk, ik geef vaker lezingen. En dan weet je dat je altijd reservebatterijtjes mee moet nemen. Nou, dat is voor dit soort momenten. Alleen ik weet niet meer welke vol zijn en welke op zijn. Dat vergeet ik dan. Ja, kijk, deze moet er ook in. Dus kijk of ik het nu doe. Ja, kijk. Bedankt voor jullie geduld. Mijn naam is dus Wilbert Weert en ik heb een therapiepraktijk. Die heet Dichter bij Herstel. Dat zit in Veenendaal. En dat gaat over individuele therapie, relatietherapie en groepstherapie. En onder die praktijk geven wij ook mannengroepen. Mannengroepen heten Vrij van Porno. En we doen mannengroepen over groeien in gevoel. Vrouwengroepen, eenzame seksualiteit. Is voor vrouwen die pornoverslaafd zijn. En die mannengroepen gaan voor mannen die aan seks verslaafd zijn. En dan geef ik nog voorlichting, colleges en lezingen, trainingen, nou, op allerlei soorten plaatsen. Dat doe ik er een beetje bij. Hoe ben ik nou in dit werk terechtgekomen? Ik dacht, laat ik dat eens vertellen. Dat vertel ik niet altijd. Maar ik was zelf, denk ik, 12 jaar oud toen ik begon met porno kijken. En ik ben gewoon, vorig jaar hadden jullie een crimineel, begreep ik. Nou, ik was een beetje een kleine crimineel. Ik was wel bezig met liegen en stelen. Maar mijn grootste geheim was eigenlijk porno kijken. Dus ik was een jaar of 12, toen vond ik dat heel spannend, heel interessant. En dat deed ik jarenlang elke dag. Sommige jongens vinden het heel spannend, dus dan krijg ik afgeleid. Maar dat deed ik op 12 jaar. En voor mij was dat porno kijken wel iets wat ik dacht, dit is een probleem. Ik hield het geheim. Ik schaamde me ervoor. Ik hoopte dat het niet ontdekt zou worden. Dus als ik dan porno had gekeken, dan wist ik mijn internetgeschiedenis. En aan de ene kant had ik zoiets van, wacht eens even, wat als mensen ontdekken dat ik dit doe? Wat vinden ze dan van mij? Dan zullen ze me waarschijnlijk afwijzen. En aan de andere kant vond ik het ontzettend fijn om in die wereld te zijn. Om opgewonden te zijn en dan soms uren bezig te zijn met porno te kijken. En als ik dan een orgasme had gehad, dan was ik klaargekomen, dan had ik me afgetrokken. Dan ging ik weer nadenken over wat ben ik eigenlijk mee bezig. En dan nam ik mezelf voor, laatste keer, ga ik niet meer doen. Ik schaam hiervoor, ik wil dit niet meer, ik stop hiermee. En dat hield ik dan een paar dagen vol en dan ging het weer mis. En het was mijn geheim en ik was bang. Wat als mensen dit zouden ontdekken? Toen ben ik tot geloof gekomen. En een paar jaar later, nadat ik tot geloof ben gekomen, ben ik daarvan vrijgekomen. Van die pornoverslaving. Toen was ik 21. En zodoende is het mijn werk geworden. Dus ik ben andere mannen, echtparen gaan helpen die hetzelfde hadden als ik. En ik weet dus iets hoe het is om te voelen dat je in de macht bent van die duisternis. Beheerst wordt door iets wat je niet wil en toch doet. Nou, en dat is het werk wat ik nu inmiddels 10 jaar doe. Ik heb nog 3 collega's. Sigrid Woudstra, Jantine Stam en Roelke. Roelke Eilander, daar ga ik snel doorheen. En dit sla ik eventjes over voor, ga ik straks ook iets meer over vertellen. Oké, ik wil beginnen bij Gods woord. Ja, jullie gaan toch naar deze slide kijken, hè? Ik had hem gewoon uit moeten halen, dus dat ga ik hem toch even vertellen. Wat hier staat is een boek vrij van porno, dat heb ik geschreven. En dat boek gaat eigenlijk over dat je als christen niet moet proberen zelf sterker te zijn. En zelf harder je best te doen om iets niet te doen. Maar dat er echte vrijheid is in overgave. Dat is even in het kort waar dat boek over gaat. Het tweede wat je ziet is porno-cetamol. Dat ga ik straks echt vertellen. En dan heb ik nog dichter bij elkaar de seks- en emotiekaarten. Dat zijn kaartensetjes die je kan gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Over moeilijke onderwerpen. Omdat sommige mensen en echtparen die ik help het soms moeilijk vinden om over seks te praten. En dat is op zich geen probleem als je fijne seks hebt samen als man en vrouw. Maar als er problemen zijn, dan is het vaak lastig als je er niet over kan praten. Nou, dan kom je bij mij terecht en dan ga ik erover praten. Je merkt, ik praat er makkelijk over. Dat komt omdat ik de hele dag over seks praat. Dus ik ben een beetje vreemd geworden, denk ik. Ik wil naar Gods woord gaan, want God uiteindelijk heeft seksualiteit bedacht, gemaakt. Als manier waarop wij allemaal op deze wereld zijn gekomen. Geboren zijn. En wat is daaraan vooraf gegaan? Iets met seks. Kunnen jullie zo eens een tekst noemen uit de Bijbel? Die gaat over seks. David. En wat denk je dan aan? David en Batseba. Dus een beetje een negatief voorbeeld. Oké, dankjewel. Mooi voorbeeld. Iemand anders. Genesis 2 vers 24. En daar staat? En die twee worden één vlees. Heel mooie tekst, dankjewel. Iemand anders? Hebben jullie geen ideeën meer? Of durf... Hooglied. Het eigenlijk is het hele boek een beschrijving van romantische liefde. Oké, nog iemand anders? De richtlijnen uit Deuteronomium van de wet van Mozes over hoe om te gaan met seksualiteit. Niet echt heel veel, hè, wat we zo samen kunnen opnoemen, volgens mij. Maar de tekst die net genoemd werd, Genesis 2 vers 24, is wat mij betreft de belangrijkste tekst als we gaan nadenken over wat zegt de Bijbel nou over seksualiteit. Waarom is dat zo? Omdat die tekst nog 4 keer terugkomt in het Nieuwe Testament. Zowel in Matthäus, Marcus, als in Korinthe en Efeze. Dus die tekst, als die vaak terugkomt, laat het zien, dat is een wezenlijke, belangrijke tekst. En als je wil weten, in mijn dagelijkse praktijk, als ik help, als ik mensen help die allerlei soorten seksuele problemen hebben, en je begrijpt deze tekst, begrijp je heel veel waar de oorsprong van die problemen zit. Maar het mooie is van deze tekst, het begint mooi. Genesis 2 vers 24. Lezen we dit. De Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen. En vlees van mijn vlees. Ze zal manin genoemd worden, want uit een man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. Dit is die kerntekst. Als ik over seksualiteit spreek op een jeugdvereniging of een jongerenavond, waar dan ook, dan zeg ik, seks in de Bijbel gaat niet over wat vooral wel en niet mag. Wetjes en regeltjes. De Bijbel zegt ook niet, je mag geen seks hebben voor het huwelijk. Wat ik uitleg, is de Bijbel geeft een context voor seksualiteit. Dus het gaat niet over wat niet mag. Het gaat eigenlijk over wat wel mag, allereerst. En dat laat deze tekst zien. Deze tekst ga ik voor jullie iets anders weergeven. Zodat hij iets meer tot ons gaat spreken. En dan zet ik het in een ander kader neer. En dat kader ziet er ook echt uit als een kader. Want de Heer Jezus zegt, vanaf het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. En dat zie je in dit verhaal ook. Genesis 2, Adam, man en Eva, vrouw. Dus de basis, hoe God het gemaakt heeft, seksualiteit, is tussen man en vrouw. Mannelijk en vrouw. En dan lees je dus in Genesis, omdat de Heere God Adam en Eva gemaakt heeft en dan uit de rib van Adam Eva maakt. En Eva bij Adam brengt en dan ziet Adam ziet Eva en zegt, wauw, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Dan staat er dus, omdat dat zo gegaan is, daarom moet de man zijn vader en moeder verlaten. Dat is de volgende stap. Wat is het verlaten van vader en moeder? Dat begrijpen we op zich wel. Dat is gewoon uit huis gaan. Dus niet meer een kind zijn onder het gezag van je ouders, maar zelf verantwoordelijkheid gaan dragen. Je wordt volwassen. Jij gaat het gezin dragen. De man. En waarom doet hij dat? Dat doet hij om zich te hechten. Te hechten aan zijn vrouw. Wat is in dit geval hechting? Of hechten? Hechten is eigenlijk je verbinden. Of trouw zijn. Of de ander gaan vertrouwen. Je proeft er iets van het woordje intimiteit in. Je gaat jezelf geven. Dus eerst verlaat je vader en moeder. Neem je verantwoordelijkheid. En dan zeg je, ik deel mijzelf met jou. Ik hecht mezelf aan jou. Dat is wat de betekenis is. En dan, staat er, worden die twee één vlees. Dat is seks. Twee die één vlees worden. En daaruit kan nieuw leven voortkomen. We horen het vandaag ook, de baby's. En daarmee is het een kracht van leven. Waarom zet ik het nou zo neer in dit vierkant? Ik ga het verklappen. Dit vierkant schept een kader waarin intimiteit, trouw, toewijding, liefde samengaat met de lust en met seks. Met lust is helemaal niets mis. God heeft lust gemaakt. Je mag opgaan zelfs in lust. Opwinding, seksuele opwinding. Maar het gaat mis als je de liefde loshaalt van de lust. Wat belangrijk is, dat de liefde en de lust samengaan. Waarom? Seks heeft veiligheid nodig. En de veiligheid, die vind je omdat je in die relatie trouw bent aan elkaar. Je hebt dus beloofd, ik zorg voor je door dik en door dun. Waarom is veiligheid belangrijk? Omdat als je geen veiligheid ervaart, dan is er onveiligheid. Wat voel je bij onveiligheid? Angst. Als iets slecht is voor seks, is het angst. Seks vanuit angst, maar dat je überhaupt, met name bij vrouwen, bij mannen ook, is dat je stresshormonen veel actiever zijn, je niet voldoende opwinding kan ervaren, en omdat je niet echt opgewonden bent, wordt de seks niet echt fijn. Kan seks pijnlijk worden. Of als je angstig bent, geniet je er niet echt van, want je bent niet echt ontspannen. Dus die liefde, die waarborgt de veiligheid, zodat je in die veiligheid je helemaal jezelf kan geven. Waarom is seks een uitdrukking van de liefde? via seks bereik je de liefde niet, want het heeft die bodem van liefde nodig. Volgen jullie dit of niet? Ja. Mooi, heel goed. Ze horen bij elkaar. En ik ga dit uitleggen aan twee soort bewijsteksten uit de Bijbel. En we hebben Hooglied voorbij horen komen. Maar ik begin eerst even met Spreuken. Want in Spreuken staat ook wat over seksualiteit. En heb je Salomo, nou die had iets van 700 vrouwen en nog wat bijvrouwen. Dus ik denk altijd, hij had wel verstand van seks. En hij zegt iets aan de mannen. Dus vrouwen, jullie mogen even op jullie mobiel gaan kijken. Want dit is specifiek gericht aan mannen. En ik lees weer Spreuken 5, vers 18 tot 20. Mogen je levensbron gezegend zijn? En mannen, verblijd je over de vrouw van je jeugd. Een zeer lieflijke hinde. Een bevallig steengeitje. Laat haar borsten jou ten alle tijden dronken maken. Dol voortdurend rond in haar liefde. Wat staat hier nou? Er staat hier, verblijd je over de vrouw van je jeugd. Wat betekent dat in de Bijbel? Dat is de vrouw van het verbond. De vrouw aan wie jij trouw hebt beloofd. En dan zegt hij, mag dat nou gezegend zijn? En wat bedoelt hij met gezegend zijn? Dan zegt hij, laat jouw liefde en jouw warmte en aandacht naar haar uitgaan. En haar borsten, als je het over lust hebt, laat haar borsten jou te alle tijden vreugde dronken maken. Waarom vreugde dronken? Waarom dronkenschap? Omdat als je seksueel opgewonden bent, lijkt het een beetje op dronkenschap. Wat gebeurt er namelijk? Het binnenste deel van je brein wordt actiever en je denkdeel van je brein wordt minder actief. Dus je gaat wat minder nadenken. Net als met alcohol. Als je wat doorgedronken hebt, denk je ook niet meer zo na over wat je doet. Dat doet seks ook. En wat zegt Salomo nou hier? Die zegt, die lust, die hoort bij één persoon en dat is de vrouw van je jeugd aan wie jij trouw hebt beloofd. En dan zegt hij, jonge mannen, oude mannen, mannen, waarom zou je dan, mijn zoon, ronddolen bij een vreemde vrouw en de boezem van die onbekende omarmen? Dus denken we even terug aan dat vierkant. Wat Salomo tegen de mannen zegt is, die seksuele lust hoort bij de vrouw van je jeugd. Nou, dit is aan de man. Nou, we hebben het boek Hooglied. En daar wordt aan de vrouwen specifiek iets gezegd. En met name jonge meisjes. Hooglied 2. En een prachtige tekst. Daar staat er, sterk mij met rozijnenkoeken. Kun je die wel eens straks bij de koffie en thee hebben? Verkwik mij met appels. Want ik ben ziek van liefde. Laat zijn linkerarm onder mij zijn, onder mijn hoofd zijn en laat zijn rechter mij omhelzen. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar waagt. O, de stem van mijn liefste. Zie, daar komt hij, huppelend over de heuvels, springend over de bergen. Ze hebben een steengeitje gehad, we hebben een hinder gehad, we hebben gazellen gehad. Nou, aardig wat dieren zo, hè? Waarom vraagt zij om rozijnenkoeken en appels? Heeft iemand een idee? Ze is ziek. En waarom eet je dan rozijnenkoeken als je ziek bent? Oh, dit is zo leuk. Ik zal het vertellen, jullie weten het echt niet, denk ik. Er staat, ik ben ziek van liefde. Ze is hartstikke verliefd. Nou, als je verliefd bent, dan heb je kriebels in je buik. Toch, Maaier, achterin? Ja, hè? Gewoon ja zeggen. Ik zie drie schermpjes zo oplichten. Ze is hartstikke verliefd. En weet je wat er gebeurt als je verliefd bent? Dan zakt je bloedsuiker. Dus dan voel je een beetje wiebelig. En je hebt energie nodig. Nou, wat geeft nieuwe energie als je bloedsuiker laag is? Rozijnenkoeken en appels. Dus als je iemand morgen rozijnenkoeken en appels ziet eten, dan weet je dat hij verliefd is. Ze is ziek van liefde. En je proeft bij haar verlangens naar intimiteit. Strelen, aanraken. Ze verlangt ernaar dat hij haar aankomende bruidegom, dat hij haar vasthoudt. En opeens stopt ze dat verlangen, hè? Dat stopt dan opeens. En dan doet ze een bezwering. Is die opgevallen? En die bezwering, zegt ze, wekt de liefde niet op, wakkert haar niet aan, voordat het haar behaagt. En die bezwering doet ze bij twee dieren. Een hinde en een gazelle. Waarom, denken jullie, doet ze dat bij deze twee dieren? Dit is de Dorcasgazelle, komt in Israël voor, en dit is de hinde. We zijn nu vlakbij de Oostvaardersplassen, dus ik had wel iets verwacht van jullie natuurlijk. Sorry, wat zei ze? Ja? Snel. Oké. Okay. Ga door. Ik had een gesprek met een bioloog en die vertelde het me. Die zei dat het paringsgedrag van deze dieren is dat ze de liefde niet opwekken voordat het haar waagt. Waarom? Wat doen deze beestjes als ze gaan paren? Voordat ze gaan paren, voordat er seksualiteit plaatsvindt tussen de mannetjesdier en het vrouwtjesdier, moet het mannetje echt zijn best doen. Moet zich echt uitstoten. Wat moet hij laten zien? Dat hij haar kan beschermen, dat hij de sterkste is. Dat hij toegewijd is, dat hij echt haar wil. En dan na verloop van tijd besluit de hinde of de gazelle, nu is het de tijd om te paren. Dus als je weer terugdenkt aan dat vierkant en veiligheid, dan laat zelfs deze tekst zien, er is een kader nodig. Die context is nodig. Er is liefde nodig. Er is trouw nodig. Er is een relatie nodig. Er is intimiteit nodig. Dat is wat de Bijbel wat mij betreft heel duidelijk laat zien. Als je dit dan weet, dan zie je dat de boodschap van de Bijbel dus niet zozeer is wat niet mag. Je mag geen seks hebben voor het huwelijk. Maar dat de Bijbel zegt, seks is bedoeld voor in het huwelijk. En als je dat weet, dan weet je wat je wel wil. Want als je heel hard in je leven gaat proberen iets niet te doen, wat gebeurt er dan? Dan ga je het vaker doen. Dit moet ik uitleggen misschien aan jullie. Er was ooit eens een witte beer experiment. En dan moesten mensen moesten aan een witte beer denken. Stel je een witte beer voor. En dan zeiden de onderzoekers, oké, probeer nu niet aan die witte beer te denken. En als je dat wel doet, dan moest je op een belletje drukken. Nou, binnen de kortste keren gingen de belletjes af. Gemiddeld hielden mensen het 57 seconden vol om niet aan een beer te denken. Wat laat dat zien? Als je iets heel hard probeert niet te doen, gaat dat juist vaker mis. Dus waarom zeg ik niet, nou, je mag geen seks hebben voor het huwelijk. Ik zeg, wat je vooral moet weten is wat je wel wil. En waarom? Want wil je seks ervaren als iets fijns en iets moois, dan heeft het deze veiligheid nodig. Waarom? Als je dit weghaalt, de intimiteit, de trouw, de toewijding, de relatie uit seks haalt. Dus dat je seks met iemand hebt waar je geen liefde voor hebt. Dan ziet het er als volgt uit. Dan geeft dat angst, onveiligheid, eenzaamheid en schuld en schaamte. Seksueel misbruik. Als een broer of een vader of een oom of weet ik het wie, vervolgens seks beleeft, opwinding beleeft met een lichaam van een jongen of een meisje, niet vanuit liefde, maar vanuit macht, dan ervaar je niet dat die seksualiteit je verbindt en dichter bij elkaar brengt, maar wat je ervaart is dat die seks je kapot maakt, je verwoest. En later in je huwelijk ervaar je dat seksualiteit moet, niks aan is. Of dat een vrouw dan denkt, ja, mannen moeten altijd. Nou, laat het maar snel overgaan. Ik zou willen dat God het nooit gemaakt heeft. Er gaat geen week voorbij of ik hoor het niet. En de misbruikers zelf die ik spreek, de christenen die hun broertje of zusje misbruikt hebben, met hun schaamte en schuldgevoelens. Het is een kwart van de vrouwen die dat heeft meegemaakt. En best een aanzienlijk deel van de mannen ook. Die ervaren dus dat als die seks losgekoppeld wordt van die liefde, dat het deze gevoelens geeft. En het meest duidelijke voorbeeld vind ik porno. Porno is natuurlijk het kijken van seks, van plaatjes, filmpjes, video's van vrouwen of mannen waar je geen enkele moeite voor hebt gedaan. Je kent ze niet, je weet hun naam niet, maar ze hebben zich helemaal uitgekleed voor je en ze zijn met seks bezig op jouw beeldschermpje. En je hebt die mensen niet lief. En zij jou niet. Want porno gaat over geld. Het is een industrie. Zo wordt het geproduceerd om geld te verdienen. Dus het is geen liefde, maar geld is het motief van de porno-industrie. En wat ervaar je dan? Dan ervaar je niet dat seks iets is om als een uitdrukking van liefde te ervaren, maar wat je ervaart is na afloop angst, onveiligheid, eenzaamheid, schuld en schaamte. Heb je een idee hoeveel procent van de mannen in Nederland wel eens porno kijkt? Ik kon niet staan. 99%? 9. 80? Lijkt een beetje visafslag. 80, wie biedt er minder? Het is 75% van de mannen. Onder christenen verschilt het nauwelijks. En hoeveel procent van de vrouwen? 5% van de vrouwen. Ja. Het is een beetje het grapje. 90% van de mannen doet aan zelfbevrediging. Die andere op 10% liegt. Ja. Maar van de vrouwen? 15%. Ik weet niet de precieze cijfers van Urk, maar 15%? 25? 40? Nou, jullie komen dicht in de buurt. Tussen de 25 en de 40% zit je ongeveer op de 33%. Nou is, als ik het over pornoverslaving heb, is dat officieel helemaal geen verslaving. Bestaat niet. Als je dan van een pornoverslaving spreekt, dan spreek je eigenlijk over het, je voelt je verslaafd. En daarvan zegt ongeveer 10% van de mannen, ik voel me verslaafd. En nou is het opvallend, onder christenen is dat 2 keer zo hoog. Dat is 20%. Die zegt daarin. Nou, er is ook onderzoek gedaan, hoe oud ben je ongeveer als je voor de eerste keer met porno in aanraking komt? Tussen de 8 en 11 jaar is ongeveer een kwart van de kinderen die dan porno ziet. 12 en 14 jaar bijna 50% en dan 12 en 5% de rest. Dus 75% van 12, 13, 14-jarige jongeren heeft porno gezien op internet. Hoe komt dat? Was dat nou expres of per ongeluk? Dan zegt jongeren zeggen, ik was er bewust naar op zoek, dus op 1/3. Ik ging echt intikken op Google. Porno of seks. En het was toeval, zegt 46%. Die hebben denk ik het antwoord niet ingevuld. Waarom kijk je dat? Om opgewonden te raken, klaar te komen, is ongeveer 56% het meest gegeven antwoord. Uit nieuwsgierigheid, het is vermaak. Ik wil jullie iets vertellen over hoe je geld kan verdienen met seks. Dat is niet als een advies. Maar dat gaat over het begrijpen van wat gebeurt er in hoe seks wordt neergezet of afgebeeld om er geld mee te verdienen. En daarvoor heb ik even 2 foto's van 2 pornosterren. Voordat ze de set op gaan van een pornofilm. Dan zien ze er ongeveer zo uit. Ik hoop dat het een beetje te zien is. En als ze dan een film gaat schieten, En dat is voor ongeveer $600 tot $800 in de States. Ziet het opeens zo uit. En nog een foto is deze. Dit is een gewoon meisje en dan ziet ze vervolgens zo uit als ze de porno-site opgaat. Nou, dit is de kracht van make-up, dat snap ik ook wel. Maar dit laat iets zien. Wat het laat zien is dat in porno alles wat groter en heftiger en sneller is dan echte seksualiteit. En dit noem je... Laat ik het anders uitleggen. Om dit te snappen, moet ik even met jullie een uitstapje maken naar de biologie, naar de wereld van de dieren. Doet de Bijbel ook, dus doe ik ook. Gaan we twee plaatjes zien? Van twee vogels. Wat zien jullie hier? Roep eens wat zien jullie? Een tekenen en een foto, oké, dat zien we inderdaad. En wat nog meer? Wat staat erop afgebeeld? Vogels, eieren. Hij kiest het grote, dat is goed gezien. Hij kiest het grote ei boven het kleine ei. Even het plaatje wat hier gebeurd is. We weten, vogels bouwen nestjes. Dat doen ze om een eitje te leggen, daar gaan ze op zitten broeden. Nou, dat is geen nieuws, denk ik. Wat onderzoekers deden, wat ze wilden weten. Wat nou als wij een groot plastic namaak ei meenemen, die een beetje lijkt op dat echte ei, en die gaan we erbij in het nest leggen. En wat we willen weten is, gaat die vogel die moet kiezen, kan hij beide eieren uitbroeden, kiest hij voor dat echte ei wat hij zelf gelegd heeft, of kiest hij voor dat grote plastic namaak-ei? Want dan denkt hij, sterk nageslacht. En je ziet het al op de foto. Wat doet zo'n vogel? Die wordt gefopt, die trapt erin. Die gaat zijn aandacht, zijn warmte, zijn tijd, die gaat zitten broeden op dat grote plastic ei. En wat gebeurt er dan? Ja, nog iets? Nog eens? Sorry? Wat wou je zeggen? Ja, dus dit ei gaat dood. Waarom? Dat heeft die warmte en de tijd en de liefde en de aandacht nodig om uit te kunnen groeien tot nieuw leven. Dus dat klopt precies. En wat gebeurt er ook met de vogel? Heb je daar nog een idee bij? De vogel werd verdrietig. Ik weet niet of vogels nou wat dat betreft heel veel gevoelens hebben. Maar die vogel zat voor niets als een tijd en energie te steken in iets wat vervolgens de belofte gaf van nieuw leven. Maar het bracht het niet. Zonde van al zijn tijd en energie. Die vogel werd gefopt. Dit is nou wat porno is. Porno beeldt seks af als het grote ei. Zodat je denkt, wauw, geweldig. Het geeft enorme seksuele opwinding. En je kan zien en klikken en doen wat je wil. En wat eigenlijk het echte nieuwe leven, waar je aandacht en energie en waar je jezelf aan zou kunnen geven, namelijk je eigen man of vrouw, of in de toekomst je eigen man of vrouw, dat ga je verwaarlozen. Dat is niet minder interessant. Sterker nog, voor sommige mannen, die hebben porno nodig om seksueel opgewonden te kunnen raken. Dat hun eigen vrouw niet meer voldoende opwindend voor hen is. Waarom? Ze zijn het grote ei gewend. En dan krijg ik mannen in mijn praktijk die geen stijve piemel kunnen krijgen. Ik noem het even bewust zo, want als ik erectie zeg, dan ik wil het duidelijk hebben. Dus ik bedoel niet plat. Omdat ze porno gewend zijn. En daar lukt het wel. En als ze vervolgens intiem worden met hun eigen vrouw, niet. Dat kan porno doen. En om dat uit te leggen, nog een voorbeeldje. Misschien een van de jongens hier vooraan. Hebben jullie wel eens bij een kampvuur gezeten? En daar is een fles tinner of terpentine of iets brandbaars eroverheen gegooid? Oké, wat krijg je dan? Steekvlammen. Wat is dan je reactie? Mooi. Dat is het? Je reactie is, wauw! En wat zeg je dan? Heb je die steekkramp gehad? Wat zeg je dan?
Nog een keer.
En dan heb je nog eentje gezien. En dan denk je nog een keer. En dan nog een keer. En nog. En uiteindelijk krijg je boring. Wat gebeurt er dan? Omdat je eerst die enorme steekvlam hebt, denk je, wauw, gaaf. Heb je de 10 of 20 gezien? Ja, wens aan een beetje. Niet meer zo spectaculair. Dit is wat er in je brein gebeurt als je veel porno kijkt. Het is een soort zenuwoverdracht van stofjes die van de ene zenuw naar de andere gaan. En doordat het een enorme steekvlam is, krijg je heel veel van die stofjes. En op een gegeven moment word je minder gevoelig voor dat stofje. En dan ga je meer kijken, of je gaat extremere dingen kijken, of je gaat vaker kijken, of je zoekt weer een enorme kick, of je gaat steeds verder, steeds verder, steeds verder. Sorry? Ja, met drugs. Ja. Nou, drugs werkt. Dit is over dopamine gaat dit. Als je bijvoorbeeld cocaïne snuift, dat hecht aan dezelfde receptoren. Dus het is hetzelfde effect. Ja. Nou is het zo, er komen twee stofjes vrij die ik wil noemen. Dopamine en endorfine. Dopamine komt in je hersenen vrij. Iemand een idee waar dat voor zorgt? Een verslaving, klopt. Een blij gevoel. Oké, een geluksgevoel. En endorfine komt ook vrij. Iemand een idee waar endorfine voor zorgt? Ontspanning? Beetje? Pijnstilling, precies. Dus als je porno kijkt, met dat steekvlam, dat grote ei, komen er twee stofjes vrij. Dopamine, endorfine. Jullie krijgen geen repetitie straks, hoor. Nou, misschien wel. Wel een goed idee eigenlijk. Dus welke twee stofjes? Dopamine en endorfine. Wat krijg je dan dus? Dat je porno ziet en seksuele opwinding, die gebruik je om dat effect te krijgen. Een geluksgevoel en een verdoving. Nou, dat noem ik porno-cetamol. Wat wil het kortweg zeggen? Als je hoofdpijn hebt en je wil je beter voelen en je wil je pijn niet voelen, wat slik je dan? Paracetamol. Nou, hebben we in het leven momenten van moeite, ongelukkig zijn, eenzaamheid, afwijzing, niet begrepen voelen, niemand die er voor je is. Het is ongelukkig zijn van binnen, wat niemand ziet. En als je dan beter wil voelen en je wil die pijn weg hebben, dan kan je dus seks gaan gebruiken als paracetamol. En dan wordt porno opeens porno-cetamol. Ik help al 10 jaar mannen en vrouwen die willen stoppen met porno kijken. En wat ik zie is, hoe harder ze proberen het niet te doen, hoe vaker het misgaat. Ik heb net uitgelegd waarom. Waarom? Ze kunnen wel heel erg richten op het stoppen met het gedrag, want dan ben ik goed voor God, dan ben ik weer een goed christen. Maar als je niet weet waarom je dat doet, welke pijn het is die je verdooft, dan gaat dat je niet lukken. Want die pijn heeft vaak geen porno nodig, maar iets anders. Maar je moet wel weten wat. Ja, maar alle mannen kijken toch porno? Is het bij iedereen dan pijn? Zijn ze allemaal zo ongelukkig? Dan vraag ik wel eens, als ik voor een klas sta, als jij nou zin hebt om porno te kijken, voel je dan lekker in je vel of niet lekker? Ben je dan heel gelukkig of ongelukkig? Het antwoord is, ja, als ik me ongelukkig voel. Of verveel. Wat dat zegt, is dat daarmee porno die porno-cetamol wordt. En zo gebruiken we wat God gemaakt heeft, zijn schepping. Wat hij bedoelt had is voor liefde. Gebruiken we voor onszelf. Om die lust, die seks te pakken. En dat te gebruiken om ons beter te voelen. Dat is afgoderij. Want wat je werkelijk nodig hebt, wat net zo mooi verteld werd, is intimiteit met God. Wat is intimiteit met God? Is je binnenste buiten keren. Die binnenste, wat er echt in je leeft. Dingen die niemand weet. Als je dat gaat delen, die emoties, die gevoelens. Als dat een plek mag hebben, als je daar verbinding mee kan maken. En je durft dat eerlijk te zeggen, dit ben ik echt. Dan heb je niet meer porno-cetamol nodig. Maar dan leer je Jezus kennen, ga je hem volgen. En dan gaat hij levend water geven. Voor mij was porno was zout water. Ik dronk ervan en ik kreeg meer dorst. Ik dronk meer zout water, ik kreeg nog meer dorst. Daar ga ik zo, daar ga ik mee afsluiten. Dat woordje pornografie komt van een Grieks woord. En dat laat meteen zien wat de Bijbel erover te zeggen heeft. Pornografie in de Bijbel, in het Grieks, bestaat er dit woord. Porneia. En als je dan in de herziene statenvertaling of de statenvertaling dat leest, dan wordt het vertaald als ontucht. En pornos staat er ook, of porné. En porné betekent prostituee. Wat betekent dit eigenlijk? Even de Griekse les nog. Het woordje porneia, porné, is afgeleid van het woordje pernomie. Pernomie betekent iets van handelen, van verkopen, geld verdienen. Dus, wat is een prostituee? Seks voor geld. De lichaam voor geld. Seks als handelswaar. Er zijn een paar dingen in het leven die kunnen we niet kopen met geld. Kinderen kunnen we niet kopen met geld. Liefde kan je niet kopen met geld. En seks kan je kopen, maar het is niet de bedoeling. Het is iets wat je geeft, nooit wat je neemt. Dus daar gaan, en dan gaat het over grafie, dus dan gaat het over het afbeelden, of foto's, video's. Dus het laten zien, het weergeven van seks met een prostituee. Dat is pornografie. Dit woord staat bijvoorbeeld in Markus 7. En de Heer Jezus is hier aan het woord en dan gaat het over reinheidswet. En dan zegt hij, luister allen naar mij. En begrijp het goed, er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat dat hem kan verontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen. En dan legt hij aan zijn discipelen uit het volgende. Uit wat uit de mens naar buiten komt, wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen komen voort ontucht, porneia zegt hij hier. Moord, diefstal, hebzucht en nog een heel rijtje. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Als je in Jezus gelooft en je denkt dat hij het onderwijs van God geeft, dan zegt hij, porno kan jou niet verontreinigen. Het zien van blote vrouwen kan jou niet verontreinigen. Dat is hoe je deze tekst kan lezen. Dus wat christenen soms doen is denken, als ik het niet doe, als ik filters installeer en als ik maar niet kijk en als ik maar dit en dit doe, dan zie ik geen porno en dan ben ik rein. Als ik het maar niet zie, ben ik vrij. Dat is niet wat Jezus leert. Hij zegt, luister nou goed naar mij. Luister nou naar mij. Dat is het niet. Het probleem niet is niet dat er porno bestaat. Het echte probleem is dat het uit je hart komt, van binnenuit. En omdat het van binnenuit is, daarom is die begeerte weg en dan komt die porno erbij. En dat leidt tot de zonde. Het gaat niet om wat je doet, je gedrag. Het gaat over wat leeft er in je hart. En dan komt het een stukje dichterbij, wat mij betreft. Want wij zijn toch liever zelf in controle. Maar het antwoord, wat mij betreft, komt van Paulus. Wat dan te doen? Wat dan? Als je wel worstelt met porno, zoals ik deed. Of met misbruik. Of op wat voor manier dan ook. Korinthe 6. Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet, ontuchtplegers, er staat pornos hier. Nog afgodendienaars, overspeligers, sorry, daar staat pornos. Schandknapen, knapenschenders, dieven, geldwolven en nog een heel rijtje. Zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Ik denk wel eens of je gelooft de Bijbel of je gelooft het niet. Maar wat hier staat is, ontuchtplegers zullen geen erfdeel hebben aan het koninkrijk van God. Ja, ik kan het niet duidelijker maken. Efeze 5 staat het ook, Galaten 5 staat het ook. 3 keer noemt hij zo'n rijntje op en 3 keer staat er Cornelia. En dan moet hij er nog bij zeggen, weet je dat dan niet? En als ik ergens een lezing geef, dan is het antwoord wat ik dan hoor, maar. Maar je blijft toch maar mens. Maar je kan toch niet perfect zijn. Maar alle mannen doen het toch. Maar ja, er is toch genade. Ja, maar. Weet je, de maar die ik niet hoor, is de maar die Paulus heeft. Paulus zegt ook maar. Wat is zijn maar? Zijn maar is, sommige van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Dus wat is er gebeurd met een pornokijker? Die heeft niet zichzelf schoner gemaakt, die heeft het niet zelf sterker geweest, die heeft niet zelf harder zijn best gedaan. Die heeft gezegd, ik ben vies, smerig, vuil en ik krijg mezelf niet schoon. Dat is de stap naar vrijheid. Zet je die stap niet, blijf je de rest van je leven vast klooien en aanklooien. En heb je falen. Maar als je dat gaat ontdekken, wat het betekent om je te laten reinigen, te laten heiligen en te laten rechtvaardig verklaren door de naam van de Heer Jezus en door de Geest van God. Dan kan je echt in vrijheid gaan leren wandelen. Waarom? Omdat deze mensen gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus Christus. En ze zijn niet meer van zichzelf en hun lichaam is niet meer van zichzelf, want ze zijn duur gekocht. En om die reden, omdat ze weten dat ik duur gekocht ben, is hun lichaam niet meer van zichzelf om dat aan hoeren of aan porno te hechten. Maar is dat lichaam voor de Heere God. Heere God, hier ben ik, zegt u maar wat u wilt. En dan zegt de Heere God, zo heb ik het bedoeld. Ik sluit af met nog 1 stukje. Ik had een man in therapie een paar jaar geleden. Die had een hele geschiedenis van alleen maar seksueel misbruik. Hij was zelf misbruikt. Hij had andere buurjongens misbruikt. Hij had een vrouw op een gegeven moment. En dan had hij seks met zijn vrouw. En dat mocht op zondagavond. Als zijn kinderen op bed lagen. En 1 keer in de week. En zijn vrouw ging liggen. En duurde ongeveer 5 minuten. En dat was zijn seksleven. Hij kwam in therapie. Ik kwam eigenlijk stil te staan bij, wie ben ik nou echt? Hoe heeft dit me gevormd? Alle gebrokenheid, de eenzaamheid, de pijn die ik wegstond. En wat hij leerde was echt open worden. En vervolgens werd er stap ook in het huwelijk naar zijn vrouw toe. En zijn vrouw werd open naar hem toe. En hij zei, Wilbert, weet je wat ik heb ontdekt? Ik had altijd pornoseks met mijn vrouw. Maar ik heb nu ontdekt dat dat eigenlijk helemaal niks aan is. Wat ik nu heb ontdekt is intieme seks. Ik voel me echt één en verbonden met mijn vrouw. En hij zei, ik deed de seks zoals het bij porno was. Zoals ik daar zag, want ik dacht dat het zo moest. Er werd met mij nooit gepraat over seks door mijn ouders. En porno had hem geleerd dat seks om hemzelf ging. En dat het ging om gebruiken van zijn vrouw. Hij had helemaal geen oog voor hoe het met haar ging, wat ze echt voelde. Meerdere partners, hè, zoals porno. Hij was met meerdere vrouwen bezig in gedachten. Het ging om de lust, om het aanraken. Het was onpersoonlijk. Hij gebruikte seks. Hij had geen gevoel voor het voorspel, voor het samenspel. Hij verborg al die pornobeelden. En zijn geheimen hield hij verborgen. Enzovoort. En hij zei, intieme seks gaat over echte aandacht. Toewijding, trouw. Intimiteit. Aanraken werd strelen. Technisch werd samen zijn. Nemen werd geven. Ongevoelig werd gevoelig. Iets verbergen werd open en eerlijk. Controle werd overgegaan. Willen wij niet allemaal uiteindelijk hier zitten? Hoe kom je daar dan? Door die dingen. Als het gaat om je hart. Ook te doen. Je hart bloot te geven. Je geheimen te gaan delen. Je kwetsbaarheid te laten zien. En op die manier te werken aan echte intimiteit. En dan vind je op die manier ook de seksualiteit. Tot zover. Ik ben heel benieuwd naar jullie vragen. Voel je echt vrij om alles wat je wil weten erop te zetten? Het maakt mij niet uit wat. Want dan hebben we straks een vervolgtop.
We gaan dus nu zingen. Ondertussen dan zal de collectezaak doorgaan. En we hopen daarna ongeveer 10 minuten pauze te houden beneden. Kun je wat drinken of thee of koffie met wat lekkers erbij krijgen. Zo, we willen nu gaan zingen.